Goedenavond allemaal. Goed om elkaar in dit verband weer te mogen ontmoeten. Wij zullen dit bezinningsuur beginnen met het zingen van Psalm 68, het derde vers. Psalm 68, het derde vers springt op van vreugde, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. En wat er verder volgt in Psalm 68, vers 3. Zullen wij eerst de Heere vragen om zijn zegen over ons samen zijn. Laat ons bidden. Heere, almachtige en eeuwig levende God van hemel en aarde. Wij danken uw grote naam, ootmoedig en eerbiedig, dat u ons op deze doordeweekse avond samenbrengt in uw huis. Heere, wat geeft u ons daarin een voorrechten? Wij mogen nog zijn onder de levenden. Het is voor ons nog het heden der genade, de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. En wij mogen uw woord hebben. En we mogen dat openen in uw huis. In alle vrijheid en in alle rust. In de stilte van de afzondering. In deze week van voorbereiding op het te houden heilig avondmaal. En Heere, we bidden allereerst, maak ons klein. Onder zoveel voorrechten aan ons besteed. En geef, Heere, dat wij die voorrechten op waarde zullen schatten. Want wij vinden zo snel voorrechten gewoon. We denken er haast niet eens meer over na. Maar het is zo'n voorrecht, Heere, dat u ons vanavond hier brengt. En geef, Heere, dat wij hier niet alleen zijn, maar dat wij ook van binnen ons betrokken mogen weten op het woord dat vanavond open gaat. En die betrokkenheid is er alleen wanneer u door uw woord en geest ons hart hebt geopend, ons hebt levend gemaakt, onze ogen hebt geopend, opdat wij zien zouden. En waar dat gebeurd is, Heere, daar worden wij steeds meer en meer verlegen om de werking van uw Heilige Geest. Want als u het licht in onze ogen ontsteekt en wij zien mogen wie u bent, wie wij zelf zijn, wie uw Zoon, de Heer Jezus Christus is, dan begeren wij steeds meer licht te ontvangen. En daartoe hebt u ook het avondmaal ingesteld, om het zwakke, bestreden en aangevochten geloof van uw kerk te versterken. En om degene die u vrezen te wijzen op die zaligheid die helemaal buiten hen zelf ligt in het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, mogen we daar ook vanavond in onderwezen worden. U weet hoe we hier vanavond gekomen zijn. U weet waar ons hart vol van is. Misschien wel vol van zorg als het gaat om onze gezondheid. Als het gaat om omstandigheden in ons persoonlijk leven. Het werkzame leven of het gezinsleven. Als het gaat om de wereld waarin wij leven, waar zoveel gaande is. Heere, wil ons hart vanavond van zorg ontslagen doen roemen in u, die ons zoveel stof tot blijdschap geeft. Zegen vanavond uw woord. Help in het spreken. Help in het luisteren. Wees ook in de stilte van de woonkamer aanwezig als we thuis meeluisteren. Schenk ook dan uw zegen bij uw woord. Hoor ons bidden in de vergeving van alle zonden uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen samen Gods heilig en onfeilbaar woord in het boek Rut, waarvan wij lezen hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 15. Rut 4, de versen 1 tot en met 15. En daar lezen wij vanaf het eerste vers van het laatste hoofdstuk van het boek Rut. En Boas ging op in de poort en zette zich aldaar. En zie, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij, wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. En hij week derwaarts en zette zich. En hij nam 10 mannen van de oudste der stad en zeide, zet u hier. En zij zetten zich. Toen zeide hij tot dien losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit der Moabitenland wedergekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende, aanvaard het in de tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks. Zo gij het zult lossen, los het. En zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij, dat ik het wete, want er is niemand behalve gij die het losse en ik na u. Toen zeide hij, ik zal het lossen. Maar Boas zeide, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. Toen zeide die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderven. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. Nu was dit een gewoonheid van ouds in Israël bij de lossing en bij de verwisseling om de ganse zaak te bevestigen. Zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste. En dit was tot een getuigenis in Israël. Zo zeide deze losser tot Boas, aanvaard gij het voor u? En hij trok zijn schoen uit. Toen zeide Boas tot de oudsten en al het volk, gij lieden zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Machlon geweest is, van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Machlons huisvrouw, tot een vrouw, om de naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des verstorvenen niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort zijner plaats. Gij lieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, mitsgaders de oudsten, zeiden, wij zijn getuigen. De Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben. En handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. En uw huis zij als het huis van Peres, die in Tamar aan Juda baarde, van het zaad dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boas Rut, en zij werd hem ter vrouw, en hij ging tot haar in. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeide de vrouwen tot Naomi, geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven, en zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan 7 zonen. Tot zover de schriftlezing. Met elkaar willen wij een moment stilstaan bij de woorden die wij gelezen hebben uit Rut 4, vers 13. Rut 4, vers 13 willen we nog eens lezen. Alzo nam Boas Rut, en zij werd hem ter vrouw. En hij ging tot haar in, en de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Tot zover. Schrijven onder deze tekstwoorden, de Heere gedenkt in zijn genade aan Rut. En we staan stil bij 2 korte gedachten. Als eerste, de Heere geeft een huwelijk. En als tweede, de Heere geeft een zoon. Dus nogmaals, de Heere gedenkt in zijn genade aan Rut. 2 gedachten, de Heere geeft een huwelijk. En de Heere geeft een zoon. Als de Bijbelschrijver van het boek Rut gekomen is aan het einde van de geschiedenis, valt het ons op dat de gebeurtenissen wat dichter op elkaar beschreven worden. De versen 1 tot en met 12 van Rut 4 hebben allemaal plaatsgevonden op die ene vroege morgen in de poort van Bethlehem. Nadat die andere losser, die dichterbij stond dan Boas, zijn recht om te lossen overgedragen heeft aan Boas, heeft vervolgens Boas openlijk en plechtig verklaard dat hij zijn taak als losser in de ruimste zin van het woord op zich genomen heeft. Hij zal alles terugbrengen wat van Elimelech geweest is, wat van Machlon geweest is, wat van Giljon geweest is, en hij zal de Moabitische Rut aanvaarden als zijn vrouw, zodat de naam van Machlon niet zal uitsterven. Daarop hebben de oudsten in de poort met blijde instemming van al het volk wat samengestroomd is, hun blijdschap uitgesproken. En zij hebben aan Boas en Rut grote en rijke zegeningen toegewenst. En dat alles heeft plaatsgevonden op die ene morgen in de poort van Bethlehem. En daarop volgt onze tekst. Alzo nam Boas Rut en zij werd hem ter vrouw. Het staat er maar met enkele woorden. Misschien had u nog wel wat meer willen horen over bijvoorbeeld de bruiloft. Het staat er niet. Waarom niet? Niet omdat er geen bruiloftsfeest plaatsgevonden zou hebben. Maar het hoort niet bij het doel van het boek Rut om dit alles te beschrijven. Het doel van het boek Rut is om ons te laten zien dat de Heere doorgaat met zijn werk. Dwars door alle omstandigheden heen. De geschiedenis van Rut is heilsgeschiedenis. Het loopt uit op de geboorte van David en via David wijst het op Davids grote zoon, de Heere Jezus Christus. Alzo nam Boas Rut en zij werd hem ter vrouw. Probeert u uzelf even voor te stellen hoe dat voor Rut geweest is. En om die vraag te beantwoorden hoeven wij slechts maar even terug te bladeren naar het eerste hoofdstuk. Het lijkt al veel langer geleden, maar het is in de geschiedenis nog maar enkele maanden terug. Daar stonden ze, drie vrouwen, op de grens van Moab en Israël. Naomi nam het woord. Ze was zo overstelpt door verdriet dat ze geen enkele toekomst in Israël voor haar schoondochter zag. Ze raadde Orpa en Rut dan ook maar aan om terug te keren naar Moab. Ze zei er nog bij, de Heere geven u een iegelijk dat gerust vindt in het huis van haar man. En toen Orpa en Rut daarop duidelijk maakten dat ze niet terug zouden gaan, maar met Naomi verder zouden reizen, maakte Naomi het nog een keer duidelijk. Ze wilde dat haar beide schoondochters het heel goed zouden weten. Als zij met haar meegaan, is er geen enkele toekomst wat betreft een huwelijk. Naomi heeft geen zonen meer, ze heeft zelfs geen man meer. En ze ziet zichzelf als te oud om nog eens in het huwelijk te treden. Wie zal zich straks in Israël over Orpa en Rut ontfermen? En daarop keert Orpa terug. Orpa was echt geen onvriendelijke schoondochter. Maar dit vooruitzicht kost haar te veel. En Rut kleefde haar schoonmoeder aan. Zelfs als dit betekent dat zij niet meer in het huwelijk zal treden. Rut zal niet teruggaan naar Moab. Want uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Zo is Rut meegegaan. En wat heeft de Heer Jezus gezegd in Lucas 18? Voorwaar, ik zeg u lieden, dat er niemand is die verlaten heeft huis of ouders of broers of vrouw of kinderen om het koninkrijk Gods, die niet zal veelvoudig ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. En dat geldt nu ook voor het. Ze heeft Moab met alles wat daar was achtergelaten. Zelfs toen Naomi haar eerlijk voorstelde dat de weg naar het huwelijk uitzichtloos was geworden. Rut wilde niet terug. En nu leggen we onze tekst ernaast. Alzo nam Boas Rut en zij werd hem ter vrouw. Wat laat die tekst ons zien? Dat het echt waar is wat Jezus heeft gezegd. Die zal veelvoudig, dat betekent overvloedig, weder ontvangen. De Heere geeft Rut een man. En wel een man die de Heere ootmoedig vreest. Wat heeft dat ons veel te zeggen? De zegen van de Heere maakt waarlijk rijk. En laten wij onszelf eens deze vraag stellen. Hoe kijk ik naar dit leven? Kijk ik naar dit leven net als Orpa? Dan ben je vooral aan het rekenen. Het dienen van de Heere, dat moet je niet te veel kosten. Je bent echt niet onverschillig. Maar het moet niet te veel kosten. En als er keuzes gemaakt moeten worden, dat kan. Er zijn in het mensenleven allerlei momenten waarop gekozen moet worden. Misschien wel als het gaat om je vriendengroep. Of een baan of een functie ergens. Waarvan je voelt, dit staat op gespannen voet met wat de Heere van mij vraagt. Of misschien wel verkering met iemand die nergens aan doet. Of, dat raakt ons allemaal, momenten waarop een zondige verleiding klopt aan de deur van ons hart. Momenten waarop gekozen moest worden. Wie kiest als Orpa is vooral aan het rekenen. Maar je rekent met oog op de korte termijn. Je rekent met oog op hier en nu. Wie zo rekent, die is net als de rijke jongeling die ook terugkeerde vanwege vele goederen die hij niet kwijt wilde. Of werd het anders in ons leven? Werd de Heere met de kracht van zijn genade ons te sterk? Dan leren wij zo anders naar dit leven kijken. Dan kunnen er ook momenten zijn waarop gekozen moet worden. Maar dan heb je een geheim geleerd. De vreze des Heren maakt waarlijk rijk. Voorwaar, ik zeg u lieden, dat er niemand verlaten heeft huis, ouders, broers, vrouw, kinderen om het koninkrijk Gods, die niet zal veelvuldig ontvangen in de tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Misschien vraag je wel, geeft de Heer altijd iets terug in dit leven? De kanttekening bij Lucas 18 legt het uit. De Heer vervult die belofte altijd door geestelijke gaven. En dikwijls door tijdelijke gaven. Altijd door geestelijke gaven. Dikwijls door tijdelijke gaven. En aan ons is deze vraag. Leven wij met oog op de korte termijn van hier en nu? Of hebben wij ons leven leren zien in het licht van de eeuwigheid? Dat geheim heeft Rut verstaan. Alzo nam Boas Rut. En zij werd hem ter vrouw. Het woordje alzo, waarmee onze tekst begint, laat ons nog één keertje terugblikken op die vroege morgen in de poort van Bethlehem. Alzo, dat betekent in een eerlijke weg. Boas wilde niets afdoen van Gods wet. Maar hij is gegaan de weg die Gods wet hem wijst. Daarin is Boas een type van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus heeft ook niets afgedaan van Gods wet. Hij heeft Gods wet gedragen in het binnenste van zijn hart. Hij heeft gebogen onder de wet in zijn leven. En hij heeft gebogen onder de vloek van die wet in zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Hij is een eerlijke zaligmaker, een eerlijke losser, een eerlijke verlosser. Deze week is het voorbereiding op het te houden heilige avondmaal. Het sacrament laat ons iets zien van die hoge prijs die de Heer Jezus Christus betaald heeft, opdat zijn kerk zijn eigendom zou worden. Dat mogen wij zien in de tekenen van het gebroken brood en de vergoten wijn. En als wij nu door de Heilige Geest zijn verlicht en onderwezen, dan zien wij volgende week aanstaande zondag meer dan alleen brood en wijn. Dan zien wij in die tekenen de vastheid van Gods verbond en de volkomenheid van het offer van Christus. En als het nu gaat om de voorbereiding op het heilige avondmaal, dan zijn er allerlei vragen te stellen. En er liggen ook allerlei gevaren op de loer. Veel meer dan ik vanavond met u kan overwegen. Eén daarvan wil ik vanavond vanuit onze tekst aanwijzen. Er kan namelijk ook een gevaar zijn bij mensen die wel deel hebben naar Gods genade. Ze weten van de droefheid naar God die in onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Ze weten van het toevlucht nemen tot God in Christus als de enige bron van de zaligheid. Ze weten van de strijd tegen de zonde met al zijn verlokking, de strijd tegen de wereld met al zijn verleiding, en de strijd tegen hun eigen boze hart met alle verdorvenheid die daar nog in is. En dan breekt de voorbereiding op het avondmaal aan. U weet, zondag zal de nodiging weer uitgaan. Juist in zo'n week van voorbereiding komt de duivel met allerlei gedachten van twijfel in uw hart. Er komt aanvechting en strijd. Het hindert u. Het neemt uw gedachten gevangen. En wat is het gevolg? Door al die verwarring en al die strijd missen wij het heldere zicht op de kracht van het woord en het werk van Gods genade. En wat laat nu onze tekst van vanavond zien? Alzo nam Boas Rut, en zij werd hem ter vrouw. Alzo, Boas is een rechte weg gegaan. En daarom, omdat Boas een rechte weg gegaan is, is het voor Rut vast en zeker. Eerder in het boek Rut werd Rut wel de Moabitische genoemd. Dat woordje komt vanaf vers 13 niet meer voor. Eerder in dit boek werd ze ook wel een dienstmaagd genoemd. Dat woordje komt ook niet meer voor vanaf vers 13. Want vanaf vers 13 is Rut de wettige bruid van Boas. Ze had het al beleden op de grens van Moab en Israël. Uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Maar nu is het echt waar. Om met Efeze 2 te zeggen, Rut is niet langer een vreemdeling of een bijwoner, maar een medeburger en een huisgenoot Gods. Ze is in Israël ingelijfd en mag de naam van Sions kinderen dragen. Alzo nam Boas Rut. Ze werd hem tot een vrouw. U die de Heere vreest, zeg het eens, wat haalt nu een vreesachtige uit de put? Wat is nu het antwoord op alle strijd en aanvechting in een week van voorbereiding? Zijn dat de herinneringen aan de momenten waarop het goed was in uw leven, waarop het vast lag? Zeker die herinneringen kunnen aangenaam zijn. Maar zulke herinneringen halen een vreesachtige niet uit de put. Het enige wat een vreesachtige uit de put haalt, is de vastheid en de zekerheid van Gods belofte. Als de Heere zegt, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht. En in goede tierenheid en barmhartigheden. En wat is er daarom in een week van voorbereiding nodig? Zeker, wij hebben onszelf te beproeven. Wij hebben eerlijk onszelf af te vragen, is er in mijn leven kennis van die drie stukken? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Niet een kennis met mijn hoofd, maar een kennis die en mijn hoofd en mijn hart raakt. Maar heel terecht schrijft Wilhelmus Habrakel in de Redelijke Godsdienst dat het onszelf beproeven het eerste deel is van de voorbereiding. Er is nog een ander deel, wat ook hoort bij de voorbereiding op het avondmaal. Wat is dat dan? Het overdenken van wat het de hemelse bruidegom, Christus, gekost heeft om de losprijs te betalen en zijn bruid te verwerven. Waar na ontvangen genade daar opnieuw iets van gezien wordt, daar ligt het vast in hem. Dan mag u delen in die verwondering die ook het hart van Rut vervuld heeft. Het ligt vast in de bruidegom. Het ligt vast in hem, buiten mijzelf. Wat een wonder, een Moabiet, die in de vergadering des Heren eigenlijk niet komen mocht. Maar ze is in een rechte weg Israël ingelijfd. En nu is ze de bruid van Boas. En die verwondering brengt in de laagte. En dat is nodig. Want de duivel kan in een week van voorbereiding met verschillende verleidingen komen. Hij kan komen met aanvechting en strijd. Maar hij kan ook komen, en dat is even gevaarlijk, met geestelijke hoogmoed. Dan verheffen wij ons op de genade die wij gekregen hebben. We worden zorgeloos. We hebben genoeg aan wat we ontvangen hebben. Dan vergeten wij dat het God is die het ons bewezen heeft. Dan vergeten wij dat het zo waar is wat Paulus schrijft. Niet uit de werken, opdat niemand roeme in zichzelf. En daarom ook om het gevaar van geestelijke hoogmoed tegen te gaan, is het zo nuttig om te overdenken wat het de hemelse bruidegom Christus Jezus gekost heeft om zijn kerk op een eerlijke manier zijn bruid te maken. We komen bij onze tweede gedachte. De Heere geeft Rut niet alleen een huwelijk. De Heere geeft Rut ook een zoon. En dan lezen we onze tekst nog één keer in zijn geheel. Alzo nam Boas Rut, en zij werd hem ter vrouw, en hij ging tot haar in. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Waar wij in onze tekst niet aan voorbij moeten lezen, is dat hier nog eens duidelijk blijkt dat Boas en Rut gaan in de weg van het woord. Dat vinden wij op meerdere keren in het boek Rut. En we merken het ook hierin. De huwelijksgemeenschap vindt plaats binnen het huwelijk. En dat merkt u ook heel duidelijk in hoofdstuk 3 op de dorsvloer. Boas en Rut willen gaan in oprechtheid in de weg van het woord. Waarom? Omdat zowel Boas als Rut de Heere vreesden. En wie de Heere vreest, wil wandelen in zijn wegen. Laat dat ook jullie wens maar zijn. Jonge mens, als je verkering hebt op weg naar het huwelijk. Op de weg van de zonde is geen zegen te verwachten. Laat het daarom samen maar je beden zijn. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat geldt niet alleen voor onze jonge mensen in de verkeringstijd. Er loopt hier nog een lijn naar de voorbereiding op het heilige avondmaal. Want wat zegt het formulier over de zelfbeproeving? Ten derde, onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Mag ik even de vinger leggen bij die woorden met zijn ganse leven? Hebt u wel eens over nagedacht wat daar allemaal onder valt? Daar valt alles onder. Het huwelijksleven, als de Heer het u gaf. Het gezinsleven, als de Heer het u gaf. Het huiselijke leven, het familieleven. Het werkzame leven, het gewone dagelijkse leven en noemt u maar op. Alles valt eronder. En wij hebben ons in een week van voorbereiding eerlijk af te vragen of het ook ons hartelijk voornemen is zonder uitstel en zonder uitzondering, zonder mitsen en maren, zonder geveinsdheid, zonder dubbelhartigheid. Met ons ganse leven op elk terrein waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En als er op een bepaald punt in uw leven sprake is van een hinken op twee gedachten, op welk terrein dat ook is, dan hebben wij daarmee te breken, gemeente. In een week van voorbereiding moet er opgeruimd worden wat er op te ruimen valt, want de Meester is daar en hij roept u. En laten wij ook deze dingen vanuit het woord ter harte nemen. We lezen verder in onze tekst. De Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baar. Twee keer lezen wij in het boekje Rut dat de Heere iets geeft. Twee keer. De eerste keer is in hoofdstuk 1, vers 6. De Heere heeft zijn volk bezocht, gevende hun brood. En in onze tekst. Dat wil niet zeggen dat de Heere maar twee keer iets gegeven heeft. Dat is het mooie aan het boek Rut. Wij zien Gods leiding in elk vers terug. Maar soms is het wat meer tussen de regels door. Wilt u een voorbeeld? Rut kwam bij geval op de akker van Boas. Bijgeval staat in hoofdstuk 2. Dat wil zeggen, niemand heeft dat zo bestuurd als het gaat om mensen. Niemand van de mensen heeft dat zo geleid. Daar zien we Gods verborgen hand. Maar in onze tekst staat het met nadruk. De Heere. Let u op de naam met 5 hoofdletters. De God van Abraham, Isaac en Jacob geeft aan Rut dat ze zwanger werd. Waarom staat het hier zo nadrukkelijk? Om te beginnen, dit is het geheim van iedere zwangerschap en van iedere geboorte. De Heere geeft. Beseffen wij dat? Het is geen vanzelfsprekendheid als er kinderen geboren worden. In elke gemeente zijn de kinderloze echtparen een zichtbaar bewijs. Het is niet vanzelfsprekend dat er kinderen geboren worden. Ook die echtparen hebben gewacht en gehoopt en verlangd. En wat is het dan een strijd om te merken dat de Heer het anders doet dan wij hoopten en wilden en wensten. En dan te erkennen, de Heere geeft. Beseffen wij dat? Ook hoe wij spreken over gezinsvorming. Met alle vragen die er kunnen zijn. Het besef dat wij het niet zijn die kinderen nemen. Maar dat de Heere het is die kinderen geeft. Betekent ook dat gezinsvorming allereerst een zaak is van gebogen knieën. In dat verband denk ik ook aan hoe wij reageren op andere mensen die vertellen dat ze nieuw leven verwachten. klinkt in onze reactie deze toon mee. De Heere is het die geeft. Dat is het eerste. Maar er is nog iets waarom het in onze tekst met nadruk staat. De Heere gaf. Om dat te begrijpen kijk ik nog even met u terug naar hoofdstuk 1. Na het sterven van vader Elimelech namen Machlon en Giljon, Moabitische vrouw, Orpa en Rut. En daarna gaat er een periode van 10 jaar voorbij. En dan sterven Machlon en Giljon ook. En Rut wordt overgelaten met haar 2 schoondochters. Ziet u het? In die huwelijksperiode tussen Machlon en Rut zijn er geen kinderen geboren. Nu wordt ons duidelijk waarom het zo in onze tekst staat. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Het huwelijk met Machlon is kinderloos gebleven. Het huwelijk met Boas zal niet kinderloos blijven. De profetische wens van de oudsten in de poort wordt vervuld. Ook Rut zal het huis gaan bouwen. Want onze tekst besluit ermee, er wordt een zoon geboren. Ziet u het verschil tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4? De eigen gekozen weg van Elimelech eindigde in de dood. Maar waar de eigen gekozen weg van Elimelech eindigt in de dood, maakt de Heere een nieuw begin. En zij baarde een zoon. Mag ik die lijn doortrekken door de schrift? De lijn vanuit hetzelfde stadje Bethlehem. Klein om te wezen onder de duizenden van Juda. De lijn uit dezelfde stam van Juda. De lijn uit dezelfde familie. Hoe zal dat wezen? Zo vroeg Maria zich af. En de Heere gaf haar. De God des verbonds. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Daar is blijdschap in het huis van Boas en Rut. Blijdschap die groter zal worden tot een blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? Is dat ook de vreugde van uw hart? Van jouw hart? Zitten hier vanavond mensen die moeten zeggen, mijn eigen gekozen weg zou ook geëindigd zijn in de dood? En als ik let op mijzelf na ontvangen genade, lig ik nog steeds midden in de dood? Dat is toch de belijdenis die het formulier legt op de lippen van de avondmaalganger? Midden in de dood liggend, tegenwoordige tijd? Maar wat een wonder. Waar het bij mij eindigde in de dood, gaf de Heere een nieuw begin. Waar komt dat nieuwe begin vandaan? Dat geheim ligt in die 4 woorden van onze tekst. En de Heere gaf uit vrije, onverdiende genade heeft God zijn Zoon naar deze wereld gezonden. Paulus getuigt, die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Wat is het geheim van kerst? En de Heere gaf. En vol aanstaande zondag wil de Heer in de tekenen van dat gebroken brood en de vergoten wijn zijn bestreden volk verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw. Want de Heere heeft nog meer te geven. Paulus gaat nog verder. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? En de Heere gaf. Weet u, als dat wonder open gaat, daar leert u als een arme bedelaar in uzelf leven van het gegeven, van wat God geeft uit de volheid van zijn genade. Wat een zegen, wat een zaligheid, wat een verwondering. Wanneer wij zo komende zondag ten dis geleid mogen wegzinken in het wonder. En de Heere gaf. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. Wij zullen zingen uit Psalm 87, het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen, en op de rol waar hij de volken schrijft, hen tellen, als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sion's kinderen dragen. Psalm 87, het vierde vers. Zullen wij eindigen met dankgebed. Heere, uw woord kan ofschoon we alles missen, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Wat zijn uw woorden rijk van inhoud. Wie zal de lengte en de diepte, de hoogte en de breedte van uw woorden peilen. We hebben vanavond één van die vele versen mogen overdenken. En geef dat uw woorden die geest en leven zijn, met ons mee zullen gaan. Het verdere van deze voorbereidingsweek in, op weg naar zondag. Dat wij ons mogen beproeven, maar dat wij in die beproeving gebracht worden bij hem. Die Zoon, die door u gegeven is, in de kribbe, aan het kruis, tot een volkomen verzoening van al de zonden. Heere, doe hem ons kennen. Geef in onze harten een waar en levend geloof, dat wij hem omhelzen zullen als onze zaligmaker. Want hoe zullen we ontvlieden, indien we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Heb dank voor het woord van deze avond. Ga met ons mee. Schenk ook komende zondag uw zegen bij uw woord, als het hoorbaar en zichtbaar verkondigd mag worden. Geef dan dat alle dingen met orde, stichting en eerbied geschieden mogen, tot verheerlijking van uw grote naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Hoor ons bidden in de vergeving van alle zonden, uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 139, vers 4. Doorgrond en ken mijn hart, o Heere. Psalm 139, vers 14. Zullen wij eindigen met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.